Goedemorgen. U weet dat ik al een tijdje bezig ben. Vindt u het erg als ik mijn jasje uitdoe? Ik heb het een beetje warm. Als u zegt van nou is het niet nodig, voelt u zich niet opgelaten, doe hetzelfde als ik. Maar ik kan niet verder. Ik ben al eigenlijk in de maand juni erg bezig geweest door omstandigheden ook. Met hoe geniepig de duivel kan zijn in ons leven. En vooral dus ook bijvoorbeeld met betrekking tot ziekte, de kapotmaker van ons lichaam. We hebben daar toen nagedacht over Job. En we hebben heel duidelijk een aantal dingen gezien en ontdekt dat er een verdediging is. En dat we het woord van God hebben. En daarom is het ook goed dat we Gods genade hebben. En dat we soms met middelen in ons leven die pijn doen, die verdriet doen. Dat Paulus toen ook heeft moeten zeggen, Heere God, neem alsjeblieft die doorn in dat vlees weg. Wat dat ook mogen zijn, hij had er last van. En wat deed hij? De Heere gaf geen antwoord op zijn vraag. Maar hij zei wel het volgende, mijn genade is u genoeg. En dan heb je het te doen met zijn genade. En in die genade gaat God werken. Dat was het eerste waar we toen over nagedacht hebben. Het tweede was dat hij ook de heerser is. En dat hij de heerser over deze wereld is. Die hem op één moment gekregen heeft toen Adam en Eva zondigden. En op dat moment hebben we ons vragen gesteld over doel. Op welk doel mikt de duivel in je leven? Nou, we hebben gehad over het lichaam, maar we hebben het ook gehad over de wil. En we zijn daarmee bezig geweest. En dat in die wil er een grote rol voor hoogmoed is weggelegd in ons leven. En hoogmoed komt naar de val. En we hebben David toen als voorbeeld genomen. Ook in zijn volkstelling. En langzamerhand hebben we ontdekt dat wij de duivel niet anders bezig is. De bedoeling die de duivel dus heeft, is heel concreet. Namelijk ons onafhankelijk van God opstellen. We hebben God niet meer nodig. En in deze maatschappij waarin de duivel als het ware de wereld beheerst. Hij wordt zelfs vader van die wereld genoemd. En men gaat zijn eigen gang. En wij zitten daarin. En dan gaat Gods geest in ons uitwerken. We hebben een lied net gezongen. We zijn niet meer van onszelf. We zijn van hem. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Galaten 2, vers 20. Dus welk doel mikt de duivel op in je leven? Het tweede was welk wapen gebruikt hij dan? En dat kan hoogmoed zijn, dat kan lijden zijn. Welke bedoeling heeft hij daarmee? Ook dat is de kern om je voor jezelf iets af te vragen. En dat kan zijn dat je of bijvoorbeeld niet bekend bent met Gods wil. Het kan zijn dat je ongeduldig wordt en dat je meteen antwoord wil hebben, of dat je ongeduldig bent en Job moest geduld leren. Net zo goed als dat wij dat moesten leren. En zoals David dacht onafhankelijk van God te kunnen leven, ondanks dat hij wel beter wist, gaat God werken. En wat ik nu met u over wil hebben, is eigenlijk de aanklager. En ik ben me bewust dat er een aantal dingen zijn die goed zijn om ons te realiseren. Heel vaak worden we in ons gemoedstoestand worden we gegrepen, gepakt. En worden we op onze schuld gewezen. Daar is die aanklager voor. En een tekst die daarover gaat is Openbaring hoofdstuk 12. En dat wil ik met u lezen. Openbaring hoofdstuk 12, vers 10. En ik wil daarna een stukje lezen uit het ene laatste Bijbelboek. En dat is Zacharia van het Oude Testament trouwens. Zacharia 3, vers 1 tot 7. Maar eerst Openbaring 12, vers 10. En er is een gezicht in de hemel. En er brak oorlog uit in de hemel. Kunt u zich voorstellen dat dat kan gebeuren. Maar Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Gelukkig waren ze niet sterk genoeg. We zijn in vers 7, vers 8. Maar ze waren gelukkig niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Dus er is iets in de hemel. Er is een strijd. En die komt ook in de eindtijd. En Satan heeft zijn tijd gehad. Hij blijft aanklagen. En dat staat in vers 10. Want er staat, en ik hoorde een luider stem in de hemel zeggende: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broederen, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Er is dus een aanklager. Daarom heb ik ook het thema van vanmorgen de aanklager genoemd. Hij klaagt aan. Vandaar dat we ook in Zacharia 3 een beetje datzelfde krijgen als we lezen dat er een hoge priester Josia is en die wordt ook aangeklaagd omdat hij vuile kleren heeft. En een hoge priester behoort schone, heilige kleding aan te trekken. Ik lees dat stukje voor en dat is vers 1 tot en met 7. Daarna liet hij mij de hoge priester Josua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere zei tegen de Satan: de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest zal u bestraffen. Is deze Josua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Josua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden: trek hem de vuile kleren uit. En daarop zei hij tegen hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. Vervolgens zei ik: laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zette zij de reine tulband op zijn hoofd en trok hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. Toen verzekerde de engel van de Heere Josua: zo zegt de Heere van de legermachten, als u in mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zal u ook mijn huis besturen en ook mijn voorhoven bewaken en zal ik u omgang geven met hen die hier staan. Tot zover dit schriftgedeelte. Misschien nu onbekend, maar daarom misschien nu bekend. Stel dat een gelovige, en dat wil ik heel duidelijk naar voren brengen, we hebben een aanklager. En stel dat de gelovige geen gebruik maakt van de overwinning die er is in de Heer Jezus Christus. Daarom wil ik u vragen om 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 4 op te willen zoeken. Ik weet niet wat u doet in uw Bijbel, maar ik teken veel aan. Ik kras niet door de tekst heen, maar onderstreep. Ik maak hem geel, omdat er dingen zijn die ongelooflijk belangrijk zijn voor mijn leven, om daar elke keer weer op terug te gaan. 1 Johannes, hoofdstuk 4, vers 4. Nou, makkelijker kan je het niet onthouden. 1 Jo 4, 4. Dus de Johannesbrief, hè? 1 Johannes 4, vers 4. Wat leest u daar? Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Kortom, je bent dus in Christus bevrijd van de macht van de duivel. Punt. Ja, maar dat voel ik niet. Jammer dan, geloof het. En dat is het punt. Want als je dat niet doet en je maakt geen gebruik van de overwinning die Christus voor ons betaald heeft, en je weigert gebruik te maken van de geestelijke verdediging, dan hebben we een probleem. Dan lijden we nederlaag in ons leven. En dan worden we vaak aangevallen in ons leven, in ons geweten, lichaam, in onze wil en nu op ons geweten. Vandaar, maak gebruik. Word krachtig, zegt Efeze 6 vers 10, in de Here. Ga staan. Neemt aan de wapenrusting. Je moet het dus wel doen. Je moet erin gaan staan. En toch zijn emoties in ons leven zo. Ook in onze gevoelens, in onze frustraties, in depressief. Je kunt er inderdaad aandacht voor hebben. Je zal het maar hebben dat je in je gevoelens wordt meegezogen naar beneden. En dat is heel reëel. Wat moet ik doen? Er is een aanklager bezig. Maar er is ook een geest van God in ons bezig. En die klaagt niet aan, die roept op van keer je tot God, keer je tot Hem. Je kracht ligt in Hem, ga er maar in staan. En elke keer weer opnieuw probeert de duivel onze zwakke plek aan te pakken. En zijn doel is om mijn hart en mijn geweten als het ware zich toe te eigenen. En de scène die we zojuist gezien hebben, in bijvoorbeeld Josia, de hoge priester die de beklaagde is. Satan klaagt hem aan. Hij heeft vieze kleren aan. En dat hoort een hoge priester niet te doen. Het zijn de zonden als het ware die Zacharia benoemt van het volk dat is teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. En de duivel klaagt ze aan. En daar staat als het ware de geestelijke leider van het volk, de hoge priester Josia. En de Satan zegt eigenlijk, moet je nou luisteren, moet je nou kijken wat dat betekent, zijn vuile kleren. Wat hebben ze ervan gemaakt, dat volk van u, dat heilig en apart gezet is? Wat hebben ze ervan gemaakt? U heeft ze getuchtigd, u heeft ze gebracht naar Babel. Wat hebben ze ervan gemaakt, nu ze teruggekomen zijn? En moet je eens kijken. Vorige week dacht ik dat broeder Rauwmaat heeft gehad over die vrouwen die uiteindelijk niet uit Israël kwamen zoals de Heere gezegd had. Met alle ellende van dien. En hij zegt, moet je eens kijken, die koophandels daar, die vragen een rente, die zijn niet meer te betalen. Het lijkt net de Nederlandse regering. En moet je eens gaan kijken wat ze gedaan hebben. Met de offeranden die voor u bedoeld zijn. En die priesters die hebben het gewoon zich toegeëigend. Ja, de deur die zwaait heen en weer. Dus vandaar, ik weet niet of je goed in de klink zit. Dus Satan zegt, ach wat heeft het nou geholpen die tucht. Nou als ik het boek Esra en ik lees het boek Nehemia en ik zie wat er allemaal heeft voortgekomen. Nou dan kunt u zeggen, dat is niet veel zaaks. En dat verklaart dus Jozua's vieze kleren. En als je het dan maar constant over die vieze kleren hebt, en over de zonden van het volk, ja, dan pleit als het ware daar de advocaat, Satan, voor, u moet ze veroordelen. Moet ik harder? Aanklager. Ja, maar advocaat kan ook aanklagen hoor. Ja. Iemand van het OM is advocaat. Maar goed, aanklager, ja. En hij klaagt aan. En er staat gelukkig een advocaat. Jezus Christus. De engel des Heren, zo noem ik het maar. En die zegt, de Heren schelde u. Je ziet gewoon een rechtszaak daar. En de Satan geeft je als het ware een schuldgevoel, pakt je hart en je geweten aan. Je bent nou niet bepaald een, ja oké, okay, een christen, je zit misschien in de kerk, maar je hebt ook verborgen dingen in je leven. En elke keer komt dat bij je terug en je wordt als het ware in je gemoed en je voelt als het ware je eigenlijk, dat je zegt, Heer, wie ben ik nou eigenlijk? En de duivel zegt, zie je wel, ik had wel gelijk. Ik had wel gelijk hoor. En je emoties dringen je naar beneden. Die emoties kunnen zo sterk zijn. En juist die emoties bepalen bij jouzelf een schuld. En Joshua, die daar staat, hoe moet hij zich gevoeld hebben? Als alles op zijn nek gezet wordt. Hoe kon hij zich verdedigen? De zonden van het volk waren niet te verdedigen. Maar hij zelf. En daar ziet hij als een persoon die de heiligheid van God moet hooghouden met vuile kleren. Dus het wapen van de duivel, dus zijn doel is om ons te ontmoedigen. Het tweede wat we zouden onderzoeken is zijn wapen. En dat is consequent beschuldigingen uiten naar God toe. Zodat we in ons geweten als het ware neergebogen worden. Abraham heeft gezondigd. David heeft gezondigd. Petrus heeft 3 keer de Heer verloochend. Hij heeft nog wel meer zonden die niet beschreven zijn gedaan. Hoe voel je eronder? Judas. En die heeft uiteindelijk heeft de duivel in hem gewonnen. Gelukkig heeft Petrus de weg teruggevonden. Dat is voor mij de kern. Er zijn 2 dingen. En we moeten het goed beseffen. De duivel klaagt dus aan, maar Gods geest is ook in ons aan het werken. Als wij kinderen van de Heer Jezus Christus zijn, door de wedergeboorte, zijn we een nieuwe schepping. Die oude schepping moeten we voor dood houden. Maar die oude schepping in ons, die werkt wel degelijk. En als daar hele mooie en fijne en luxe dingen op ons afkomen, u vult het maar in. We kunnen dingen heel concreet benoemen, maar vul het maar in. Dan kan dat de luxe, de verleidingen, als het ware de heersers worden in ons denken. Ze trekken ons af van het goede, van het juiste denken. Dat vindt in ons plaats. En als we fout geweest zijn, dan is de duivel die ons als het ware tot wanhoop, tot onze emoties, tot depressie wil brengen. Terwijl Gods geest bezig is, die zegt, dit is niet goed. En ga naar je voorspraak. Zijn bedoeling is dus niets anders om mij schuldig te laten staan voor God. Dat element wordt vaak niet zichtbaar gemaakt, maar wordt zichtbaar gemaakt in die tekst uit Openbaring 12 en het gedeelte wat we met elkaar overdenken in Zacharia hoofdstuk 3. En waarom zeg ik dat? Ik ben ervan overtuigd, als elke keer weer opnieuw je alleen maar de aandacht op jezelf gericht wordt, op je schuld, dan ben je veel te veel met jezelf bezig. En wat is de bedoeling van de Heer? Dat je niet juist op jezelf gericht bent, maar dat je op de Heer gericht bent. Dat vind ik een heel elementaire zaak. En ik zal u ook vertellen waarom. U weet, ik lees het Reformatorisch Dagblad. Gewoon omdat ik het een fijne krant vind. Concreet, niet te lange zinnen en teksten, maar concreet waar het op aankomt. Maar ik zie ook wel het kerkelijk nieuws. En dan lees ik wel eens het volgende. Er was een brief van een briefschrijver en die zegt het volgende. Elke keer, als ik naar de kerk ga, krijg ik er van langs. Zo stond het er. Elke keer als ik naar de kerk ga, krijg ik er van langs. Wat moet ik doen? Ik weet dat er boodschappen zijn, dat er kerken zijn, die schuldgevoelens stimuleren. En als je dan zo naar huis gaat, dan denkt de dominee, de dienst is gezegend. Maar de duivel lacht. Waarom? Schuldgevoelens op zichzelf zijn niet het probleem. Het is de aanklager van de duivel die onze schuldgevoelens op onszelf gericht houden en ons niet brengen bij de verlosser. Die ons niet brengen bij de Heer. Joh! Als het ware, zegt de duivel, het heeft gewoon geen zin. Paulus maakte dat mee. Hij voelde zich aan de ene kant schuldig in de Korinthebrief. We hebben het er met de Bijbelstudie over gehad, over de tucht in de gemeente. En toen hebben we dit voorbeeld van 1 Korinthe 5 toen aangehaald. In 1 Korinthe 5 staat dat er een jongeman met zijn stiefmoeder seksuele omgang heeft gehad. En Paulus die zegt, joh, ik hoor daarvan. Ik denk dat het huisgezin van Chloe dat verteld heeft. Die roddelaar zegt men dan, hè, maar goed, dat Paulus heeft het gehoord. Het kan best zijn dat het huisgezin van Chloe de opdracht kreeg om naar Paulus te gaan en te zeggen, zo is het. Hoe zit dat nou? Hoe moet dat nou? En Paulus zegt, ik snap niet dat die dingen plaatsvinden in jullie gemeenschap. Hij zit notabene ook nog aan het avondmaal. Dan weet ik wel dat Griekse denken dat, dus, ja, je lichaam is het kerker, ja, is een kerker. En het gaat om je ziel, het gaat om je geest. Dus met je lichaam kan je er nog niks aan doen, al die gevoelens, dan moet je maar aan bod vieren. Nee, zegt Paulus, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Wat gaan jullie nu met deze broeder doen? Die moet getuchtigd worden. Wel in liefde, opdat zijn geest behouden worden, maar je moet het niet tolereren. Je moet het niet goed vinden. Zonde moet je benoemen. En moet je duidelijk maken dat dat niet kan. Ik heb het even niet over de zondaar, maar de zonde. En het gaat erom dat de zondaar beseft, ik ben ergens mee bezig wat niet in overeenstemming is met de wil van God. Dat is Gods geest werkzaam om ons niet aan te klagen, maar duidelijk te maken. En de gemeente had het niet eens in de gaten en die dacht van ja, nou als Paulus dat zegt, dan moeten we dat doen. Dus ze deden dat ook. En ze gooiden hem ook heel concreet buiten de gemeente. En ik zeg wel gooiden, maar u begrijpt, ze deden wat ze hadden moeten doen. Maar wat gebeurt er dan met die persoon die buiten gezet wordt? Wat gaat er in hem om? Wel, Paulus zei dat en dat er tucht moest uitgesproken worden en dat is ook gebeurd, zegt. En dan gaan we even naar 2 Korinthe 2. Ik lees het voor uit de Statenvertaling. 2 Korinthe 2. Om u daarop te wijzen. Want ik ben ervan overtuigd, als je constant dat schuldgevoel op iemand laat, dat leidt tot depressie. Dat is niet goed. En vandaar dat Paulus ook het volgende zegt in 2 Korinthe 2, vers 6 begin ik. Dat de zodanige is deze bestraffing genoeg die van velen geschied is. Dat zegt hij in vers 6. Alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige door al die overvloedige droefheid niet enigszins wordt verzlonden. Je kan natuurlijk vervallen in een uiterste, in een ander uiterste. Paulus moest iets adviseren en die zegt, hou er even rekening mee. Constant dat schuldgevoel op die man brengen leidt tot wanhoop. En dat is niet goed. Sommigen zijn vaak overgegaan, als ik bepaalde dingen reed, tot zelfmoord. Die buitensluiting. Maar als God bezig is door zijn geest, dan zegt hij ook het volgende. Daarom bid ik, vers 8, u, dat gij de liefde aan hem bevestigt. Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan, of gij in alles gehoorzaam zijt. Dien gij nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want zo ik ook iets vergeven heb die ik vergeven heb, heb ik het vergeven. Om uwentwil, voor het aangezicht van Christus. En wat zegt hij dan? Opdat de Satan over ons geen voordeel krijgen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Dat wil ik met u delen. Want wat is dan mijn verdediging? Als ik iemand toch toekomt en die vraagt in de kerk dat hij elke keer weer teruggeworpen wordt, dat hij naar de kerk moet gaan en dat hij weer ontmoedigd thuiskomt hoe schuldig en hoe zondig hij is. Ik krijg er verlangs, wat moet ik doen? Het antwoord is daarom heel concreet onze verdediging. We hebben een pleitbezorger. Dat is die engel des Heren in Zacharia. Dat is uiteindelijk wat we gezien hebben. Hij is aan het kruis genageld voor onze zonden. Hij is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking. Laatste vers van Romeinen 4, nooit vergeten. Hij is verzoend, mijn zonden zijn verzoend aan het kruis van Golgotha. Hij is opgestaan uit de doden vanwege mijn rechtvaardiging. Ik ben in ere hersteld. Heb ik ze dan niet gedaan? Ja, ik heb ze wel gedaan, maar ik heb ze beleden en zijn bloed reinigt van alle. Ik heb u wel eens verteld hè, dat ik, om het duidelijk te maken, leerlingen die wisten vaak niet wat het verschil was tussen vergeving en rechtmatigheid. Nou, dan vertelde ik dat ik in de gevangenis had gezeten. Ja, daar zit u misschien van te schrikken. Ik heb het al een tijd geleden verteld, dus er zijn natuurlijk wel een aantal bij, maar ik heb in de gevangenis gezeten. Ja. Ik kreeg de politie, ik was nog niet getrouwd. El wist van niks. Ik was een type voor mijn lessen voor te bereiden. En dan staat de politie voor de deur. Toen zegt hij, bent u meneer H.R.J. Koerst? Ik zeg, ja, dat ben ik. Hij zegt, zou u met ons mee willen komen naar het bureau? Ik zeg, is er wat aan de hand? Ja, zegt u wordt verdacht een auto gestolen te hebben. Ik zeg, doe maar. Ik zit op dat bureau. En hij zegt, u bent gezien. Ik zeg, hoe kan ik nou gezien hebben? Ja, zegt, heb u getuigen? Heeft u een alibi? Ik zeg, ja, een typemachine. Maar ja, die typt. Ik zeg, die praat niks. Ja, zegt u, drie mensen heeft u gezien? Ik zeg, hoe kan dat nou? Ja, ik zeg, waar dan? Nou, zit hij bij die garages daar. In het... Ik zeg, er is het donker. Ja, zit hij, maar daar had iemand had een hoedje op. Hij zegt, en u heeft een hoedje. Ik zeg, maar je kan toch in dat donker niet zien of ik het was? Ja, zit hij, meneer. Ik denk, nou, goed, ik ga naar de rechtszaal. Ja, en ik word schuldig bevonden. Dat zijn nog meerdere mensen onschuldig in de gevangenis. Nou, als je dus aan de andere kant van de muur zit, dat is niet prettig. Echt. En ja, je moet wat doen. Want anders is je doelloos. Je kan niet achter de tv zitten elke keer. Er is niks te bieden. Dus ik moest knijpertjes maken voor de HEMA. Twee houtjes, een ijzertje en dat moest ik erin. En soms moest je wat afwisseling en dan was het boterhammenzakjes voor de Albert Heijn. En dan ben je je invulling €2,50 euro per dag. Was mijn salaris. Na 2 weken, want ik kreeg 6 weken... Zat ik in de gevangenis. Na 2 weken komt de directeur van de gevangenis en die zegt, meneer Koers, wij vergeven u. Ik zeg, wij vergeven u. Ik zeg, hoe bedoelt u? Hij zegt, wij vergeven u, want de ware dader is gepakt. Ik zeg, wij vergeven u. Ik ben beheersing, holy, beheersing. Wij vergeven u. Ben je nou helemaal belaatavond? Ik heb voor Jan Nop deze hele situatie mee moeten maken. Ik heb knijpertjes moeten maken. Ik heb boterhammenzakjes moeten plakken. En je zegt tegen mij, we vergeven u. Never. Ik zeg, ik wil in ere hersteld worden. Ja, meneer Koers. Ik zeg, en in de krant, de ronde venen. Koers van Jan Nop in de gevangenis gezeten. Ik zeg, ik geef les op school. Koerst in de gevangenis heeft een auto gestolen. Ik zeg, die lading heb ik meegekregen. In de krant. Ja, meneer Koerst. Ja, meneer Koerst. Rechtvaardiging. Niks vergeving. Je moet geen vergeving vragen over iets wat ik niet gedaan heb. Waar of niet waar? Kijk. U weet nu wat vergeving is. Je ontvangt vergeving voor iets wat je ge... Als je het niet gedaan hebt, dan word je in ere hersteld. Dan denk ik, Heere God, hoe kan dat nou? Ik heb wel zonde gedaan. En u zegt, je wordt in ere hersteld. Ja, zegt God, ik denk er niet meer aan. Waarom niet? Omdat het onder het bloed ligt. Van mijn geliefde zoon. En ik kijk door dat bloed naar jou en ik zie al gereinigd. Dat is nou precies wat in Zacharia staat. Je wordt bekleed met de klederen des heils. De vieze kleren uit. En de klederen des heils. Dat is Jesaja 61. Als ik dat ga bewust worden, dan denk ik, oh Heere God. Dan zit ik op mijn eigen zonde en niks deugt er aan mij. Dan zegt de Heer, dat moet je niet doen. De geest van God zegt, kijk omhoog. Zie omhoog. Zie op hem. Waarom? Wel, zegt de Heer, dan moet je eigenlijk Hebreeën 13 voorlezen. Gaan we dat even doen. Hebreeën 13. Vers 20 en 21. Ook een tekst die u eigenlijk moet onderschrijven, maar ja, soms staat dan de Bijbel straks helemaal vol met streepjes. Maar het is zo mooi. Hebreeën 13 vers 20 en 21. De Heer volbracht zijn werk dus op de aarde en keerde terug naar de hemel om verder te gaan met zijn werk. Welk werk doet hij dan? Nou, de God nu des vredes, vers 20 uit Hebreeën 13. De God nu des vredes, de grote herder der schapen, door het bloed van het eeuwige testament uit de doden, heeft op wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus. Die volmaken u, dus wat is het werk dat de Heer nadat hij gekruisigd en opgestaan is? Wat is de Heer nu als hoge priester die naar de hemel gegaan is, wat we gedenken met hemelvaart? Die volmaken u in al het goede werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is. Door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Hij wil dus zijn kinderen volmaken. En soms laat hij verleidingen, soms laat hij de duivelse gelegenheid om ons te verleiden. Ik las gisteren in de krant een vraag van een kind. En de kind vroeg, waarom heeft de Heer Jezus de duivel nooit doodgemaakt? Had hem meteen doodgemaakt. Toen zat ik eens te denken, ik denk, ik kan geen antwoord vinden, ik ben er nog mee bezig. Als u die vraag beantwoorden kunt, waarom heb je dan niet doodgemaakt? Dat is een vraag die een kind kan stellen. Maar een volwassene bijna niet kan beantwoorden. Ik ben er nog even mee bezig. Het is best een interessante vraag. Had hem doodgemaakt? Dan hadden we geen last meer van die man gehad, toch? Die aanklager. Die was er niet meer. Maar waren de mensen geweest die Christus nodig hadden? Ik verlaat even die vraag, die neemt u misschien mee. Maar het is ook goed om daar eens over na te denken. Hij wil zijn kinderen dus, staat hier, volmaken. Volmaken met hemzelf. En hij wil ons voorbereiden op de heerlijkheid die we ontvangen hebben. Dat staat er eigenlijk. De hoge priester bemiddelt voor ons. Geeft genade die ik nodig heb om te groeien geestelijk. En als ik verleid word tot zonde, heb ik een voorspraak. Nou zitten we vlak bij aan het einde van de Hebreeënbrief. Moeten we even naar de Johannesbrief gaan. 1 Johannes, hoofdstuk 2. Daar wil ik afsluiten. U bent verzoend, u bent gerechtvaardigd. De Heere gedenkt uw zonde niet meer, zover als het oosten van het westen is, zover heeft hij onze overtredingen weggedaan. De aanklager, de duivel, probeert ons naar beneden te gaan in onze gevoelens en in onze emoties. En dan komt 1 Johannes hoofdstuk 2. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen. En dan gaat hij terug over de vers 9 van hoofdstuk 1. Daar zegt hij, indien we onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig die ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien we zeggen dat we niet gezondigd hebben, dan maken we hem tot een leugenaar. Ik bedoel, de vuile kleren van Jozua, die waren duidelijk. Die waren er, de zonden waren er. Maar het gaat om Jozua en niet om de zonde. Het gaat om de vuile kleren die weggedaan zijn, doordat hij nieuwe klederen des heils ontvangen heeft. En wij zitten vaak te veel met onze zonden. En we hopen dat er iemand is die ons eruit trekt. En hij wil niets liever om ons eruit te trekken. Hij is een aanklager der broederen. Niet van de wereld, hè? Van de broederen. Hij wil onze gemoedstoestand, wil hij als het ware oppakken. Dat we down zijn. En dat gebeurt de meest geestelijke mensen. Alsjeblieft, denk niet altijd dat het alleen maar mensen die gevoelens zijn. Nee, wij hebben dat allemaal. Die emoties, die worstelingen. Vandaar dat het goed is. Kindertjes, ik schrijf u opdat gij niet zondigt. En indien iemand zondigt, wij hebben een voorspraak bij de Vader, zegt 2 vers 1. Jezus Christus, de rechtvaardige. God de rechter zit dus op zijn troon in Zacharia. En de hoge priester staat er met zijn vuile kleren. De Satan klaagt hem aan. Van joh, geef het dan maar op, het wordt niks met je. En de Heere zegt aan de rechterhand van God, Satan, de Heere schelde jou. Want ik ben gestorven. En dat is voor mij de reden waarom de Heer Jezus Christus met zijn nieuwe verheerlijkte lichaam nog steeds de wonden en de tekenen van zijn lijden en sterven hebben. En hij kan zien, kijk, ik heb mijn leven voor hen gegeven. Ze zijn zondaars, maar wel verlosten. En ze zijn in mijn hand geschreven. Ik wil u even meenemen naar toen ik gisteravond hadden we het er even met elkaar, El en mij, over. En toen kwamen op het lied 5, 4, 6. Ik zou even willen vragen, zou je de tekst even willen laten zien? En toen zei ik, dit is nou precies waar ik het morgenochtend over wil hebben. Koers heeft er een half uur voor nodig. 5 minuten. Zullen we het zingen? 5:46. Vers 1 tot 10, maar ik lees vers 10. Daar staat, ik ben zeer vrolijk in de Heere. Weg depressiviteit. Nou, ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft me bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijke sieraad versiert. En als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Ach, wat is dat een heerlijk moment. In het Oude Testament, hè. En de Heer Jezus zegt het wel aangename dat zijn Heer, dat Heer zal aanbreken, hoor. Hij las het in de synagoge. En toen zegt hij, de komma, en nou stop ik. De dag der wraken Gods, die komt later. Maar hier staat dan, wordt bekleed met zijn gerechtigheid. Dat wens ik u alle van harte toe. En zit u in emotie, zit u in de diepte. Kijk omhoog. Uw voorspraak. Het is je vergeven. Want indien we onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig. Ons de zonde te vergeven. Amen. Ik geef graag het woord over aan Rens. Je hebt er al een?